Je moet dus inderdaad mensen in hun kracht zetten.
Rick interviewt Nederlandse topvolleybaltrainers in Volleybubble.
Als journalist van de Volkskrant mocht hij meekijken bij grote namen van de volleybalwereld.
Avital Selingen, Giovanni Guidetti, ook Jamie Morrison, maar ook Job Albeda.
Robert Musset vertelt wat zijn doel is met een team.
Wat ik wil is een soort familiegevoel creëren.
Zodat je een
vertrouwensband met ze opbouwt.
Een nieuwe volleybubble over...
Dus gameplan, vertrouwen. Maar vooral vind ik volleybal als ritme.
Want je hebt voor de Volkskrant denk ik wel duizenden sporters en trainers geïnterviewd. In de afgelopen paar jaar. Zijn er dan nog dingen van die trainers en spelers die je dan meeneemt naar het volleybalveld?
Ja, absoluut. Ik heb het geluk gehad, vind ik, dat ik soms mijn hobby en mijn vak door elkaar kon laten lopen. Dus als we lachen, als ik bij Giovanni Guidetti in de zaak kwam, zei hij altijd... Hey Robert, what are you doing here? As a journalist or as a coach? Zeg ik altijd maar als journalist, want ik zou mezelf niet graag op één hoogte met jou willen stellen als coach. Dus dat lijkt me niet verstandig. Maar ik ga niet ontkennen dat ik, als ik zijn trainingen bekeek, als ik wel stiekem dacht van nou, als ik iets leuks tegen zie, of ik dacht van nou, die kan ik gebruiken... op mijn niveau, dan zal ik het zeker niet nalaten. Nee. En ik kende natuurlijk de internationals goed. Ik heb die meiden jarenlang gevolgd. Dus ja, ik was geen vreemde voor ze. Ik kwam regelmatig op Papendal even langs om te kijken hoe het ging. Ja, en dan vond ik dat heel erg inspirerend om trainingen te zien. Maar dat was ook al bij Avital Selingen. En het grappige was, Avital was een man die absoluut geen pottenkijkers wilde in zijn zaal. En hield altijd heel erg zichzelf. Ik deed in 2010 deed ik de VT4-cursus. En ik weet nog wel dat Patrick Tonner was een van de cursusleiders. En die was toen ook inderdaad bij Jong Oranje. En zei, ik heb nog nooit een training van de vrouw gezien. Want Avital Selingen laat ons niet toe. En toen zei hij, dan heb ik geluk, want ik heb zijn trainingen wel gezien. Doodse stilte, hoezo dan? Ik zei, ik ken Avital heel lang. Ik heb hem nog zien spelen. Ik heb wel een goede band met hem. En ik weet wel, als ik dan binnenkwam, dan keek hij zo, had hij zo'n hele wantrouwende blik. En dan kwam hij zo met zijn handen in zijn zakken, zoals alleen Avital dat doen, kwam hij even langs. Zo van, en wat kom je doen? Want was hij bang dat ik misschien iets op het spoor was of zo. Ik zei, nee Avi, ik kom gewoon even kijken als het mag. Nee, oké, dan is het goed, weet je, gaan we zitten. En dan kon ik gewoon blijven kijken. Ik vond Avital ook een zeer inspirerende trainer. Ik denk dat ik zie hem in ieder geval als misschien wel de beste opleider in Nederland. En hij zei ook tegen mij, en ik heb gelijk, je kan nog steeds zien in het Nederlands vrouwenteam wie hij heeft leren pasen en wie niet. En ik heb heel veel van zijn oefenstof en ook van zijn vader zeker gebruikt in mijn trainingen. Omdat ik vind dat de manier wat de Selingers het pasen hebben aangeleerd. En met name zeg maar, het naast het lichaam pasen, tussen knie en heup, die bewegingen. Ja, dat is zo Avital, dat is zo klassiek vind ik. En ik vind nog steeds de allerbeste manier om een pasen aan te leren. Dus Avital Selingen, Giovanni Guidetti, maar ook Job Albeda. En zeker ook Jamie Morrison, toch als trainer, als coach vond ik het een stuk minder. Voor Avital trouwens ook. Maar ook het motorisch leren van Jamie Morrison, dat zijn dingen waar je heel veel van oppikt. Dus ja, ik heb het geluk gehad dat ik ook bij de allergrootste in de keuken mocht kijken. Maar ik wil één trainer ook niet vergeten. Mijn goede vriend Wilfried Groothuis, die nu weer terugkeert bij Alterno. Ik heb hem daar ook leren kennen toen ik daar een jaar zat. En dan kwam ik heel vaak kijken, want we trainen naast elkaar. En dan zat er een half uurtje tussen. En dan ging ik vaak kijken naar zijn training dames 2 in de topdivisie. Ja, ik vind Wilfried ook een geweldige opleider. Echt een man die echt speelsters beter maakt. Ik denk ook dat hij nu weer bij Alterno beter op zijn plek is dan bij Zwolle. Want hij is een echte opleider puur zang. Ik vind hem veel minder een prestatiecoach. Maar ook Wilfried vond ik altijd een feest om zijn trainingen te volgen. Omdat het gewoon, hij maakt mensen beter, daar hou ik van.
En je zegt, het is een echte opleider. Waar herken je een echte opleider aan?
Bij de opleider zie je dat hij altijd helemaal teruggaat naar de basis, naar de kern. En dat hij met één blik ook inderdaad ziet hoe iemand beweegt, hoe hij staat, het voetenwerk, het lichaam. En bij Avital vind ik dat echt extreem. Hè. Bij Avital zie je ook gewoon in het verdedigen, in het pasen, ook aanvallend, exact alle bewegingen. Ja, die man heeft een film in zijn hoofd, die heeft het hele lichaam in zijn hoofd. Weet precies wat hij moet doen om mensen te trainen met oneindige herhalingen. Maar Wilfried ook, is ook iemand die bij jonge speelsters gewoon de kern weet te raken. Die ze helemaal terugvoert naar het begin. En die ze bewust maakt van elke beweging. Het grappige is dat ook Wilfried mij laatst vertelde. Dat hij ook steeds meer is overgestapt op het motorisch leren. He, dus dat misschien de klassieke Avital-methode van zo moet het, dit is de manier. Hè? Deze manier of er is geen manier, my way or the highway. Daar zijn we wel een beetje van af natuurlijk. Hoewel het ook heel veel voordelen had. Maar het motorisch leren, het speelt zich echt bewust maken van wat ze zelf doen. En je ook realiseren dat elk mens uniek is en elke speelster zijn eigen bewegingen heeft. Ja, dat is natuurlijk iets wat ik ook bij Jane Morrison heel goed heb gezien. En kijk nou bijvoorbeeld naar de jump float. Er zijn zoveel verschillende technieken. En ik vind het belangrijk dat een speelster zich er zelf fijn bij voelt. Dat je zelf het gevoel van dit is haar beweging, dit is haar hupje, of dit is haar huppeltje, et cetera. Nou, als het rendement heeft, dan is het top. Dan hoef je daar ook helemaal niks aan te veranderen. Als het beter kan, ben je daarmee aan de slag. Maar je gaat uit van het bewegingsarsenaal, van het repertoire, het oeuvre van de speler zelf. Dat vind ik het mooie ook bij het motorisch leren, dat je ze zelf wat ontdekken hoe ze beter kunnen. Alleen, ja, ik vind nog steeds de klassieke professor als Avital die zien van, hey, dat is niet goed. Ja, die combinatie is voor mij, denk ik, leidt tot de ideale speler.
En die combinatie is dan ook iets wat jij zelf doet bij je eigen trainingen?
Nou ja, ik heb mezelf altijd veel meer nog meer als coach gezien dan als trainer. Ik heb zelf niet op al te hoog niveau gespeeld. Ik had de divisie nog kunnen spelen, maar toen coach ik eigenlijk al meer voor training geven en het coachen. Ik heb alle opleidingen gedaan. Ik heb in die zin, zeg ik zelf inderdaad, gewoon de beste bijscholing gehad. Omdat ik bij heel veel grote trainers in de keuken mocht kijken. Daar heb ik heel veel van geleerd en nog steeds. Maar ik probeer wel die combinatie te maken. Het hangt er heel sterk van af wat voor speelsters je hebt. Ik werkte bij Armixos de laatste 2 jaar met speelsters die hoog hadden gespeeld. 2 zelfs in de Eredivisie. Onder andere een fantastische spelverdeling. Ja, die hoef je niet te leren spelverdelen. Dat wist je zelf. Je gaat dus kijken van hoe kan ik het zo oppakken dat zij prettig functioneert. Dat ze andere mensen beter maakt. En dat we met z'n allen beter worden. Ook die mensen die op topdivisieniveau hebben gespeeld, moeten nog steeds weer blijven trainen om zichzelf te verbeteren. En ik ben zelf een trainer die altijd heel goed zoekt van, nou, wat zijn de kwaliteiten die ik zelf kan brengen? Wat kwaliteit heb ik nodig om een compleet team te maken voor het team? Hè? Dus wat heb ik nodig in mijn staf om het maximale uit mijn team te halen? En bij een missers had ik denk ik die ideale combinatie wel gevonden. Met een assistent die zelf nog op hoog niveau speelde in de topdivisie bij Keistad. En die jongere René van de Lucht gaat het nu ook van mij overnemen. En ik had met Edward Kraak had ik een fantastische data-assistent. Data-analyst waar ik al mee begonnen ben bij zijn focus. Dus dat helemaal heeft ontwikkeld zonder datafolie. Dat geld hadden we natuurlijk niet. Maar via Click en Scout hadden wij denk ik een systeem dat helemaal niemand had in de tweede divisie. Ik denk ook bijna niemand in de eerste divisie. Ja, waardoor wij, vond ik, heel erg optimaal konden functioneren. En het beste konden aanbieden aan ons team in de tweede divisie.
Kun je daar iets over vertellen over het Click en Scout?
Ja, ik kan wel iets over vertellen. We hadden zelf, ik moet eigenlijk meer zeggen Edward, we hadden iets gevonden, een bepaald systeem vanuit Amerika, kostte niet zo heel veel geld. Waardoor hij tijdens de wedstrijd kon hij alle acties van alle spelers kon hij registreren. Waardoor wij, ik ook met name als hoofdcoach, nog veel proactiever kon coachen. We konden precies, hij had eigenlijk van alle, speelt me ook van de tegenstanders, soms vroeg je dat erbij, was het blok of wat dan, als het heel snel ging. Maar hij klikte meteen in, goede paas of nul paas of geen goede paas. Aanval nul, plusje of verdedig, et cetera. Dat klikte hij in, maar hij was constant aan het klikken. Waardoor wij ook een goed beeld hadden van onze tegenstander. Ik kan één leuk voorbeeld geven. We speelden tegen Irene. Hoewel het team wel uiteindelijk als laatste is geëindigd, maar het viel ons op toen wij gingen kijken dat al mijn speelsters die serveerden eigenlijk maar in 1 positie, naar positie 1. Dus wij konden eigenlijk heel snel schakelen door onze paaslijn zo neer te zetten dat onze beste paasjes weer opgezocht op positie 1. Ja, dat scheelt natuurlijk wel heel veel als je dat soort dingen op dit niveau in de tweede divisie al uit je datasysteem kan halen. Ik weet niet dat veel coaches dat die luxe hadden, zeg maar. En we wisten dus ook inderdaad van, dan kon Ed bijvoorbeeld zeggen, oké, let op, volgende rotatie wordt het lastig misschien, of we staan nu vast. Nu moeten we iets veranderen, want deze rotatie, daar krijgen zij meer grip op onze service of staat onze blokkering wat minder, et cetera. Dus we konden steeds schakelen en steeds doorschuiven wat is nodig om in deze rotatie punt te maken en in de rotatie te komen waarin wij weer meer dominant kunnen zijn. Dus dat was een heel leuk spelletje ook van tactisch denken, wat bij een mixer op dat niveau een veel belangrijke rol zal spelen dan het niveau waar ik de komende seizoenen weer mee aan de slag ga. Bij Mathieu in het huis zal toch veel meer ook de techniek moeten worden ontwikkeld bij speelsters. Maar zo zoek je eigenlijk gewoon op elk niveau, vind ik, althans dat doe ik, de best mogelijke begeleiding wat zij nodig hebben. Ik hoef een speelster die Eredivisie heeft gespeeld niet te leren pasen, als dat haar specialiteit is. Maar ik probeer wel toch te kijken van wat kan er beter. En kunnen we ook haar helpen om zich nog te verbeteren en het maximale eruit te halen. Nou, daar heb je de mensen omheen voor nodig. Met een leeftijd die ook als hoofdaanvaller in de topdivisie speelde. En mijn aanvallers echt significant beter hebben laten aanvallen en blokkeren. Zijn specialiteit. Edward die de servicestrategie ontwikkelde. En ik zie mezelf altijd zeg maar, als de verbinder. Ik ben ook heel mooi. Compliment van een van de speelsters die mij appte toen ik afscheid nam. Dat ze mij echt als een verbinder zag. Die ook dat gewoon teams beter laat functioneren. Mensen het vertrouwen geeft. Daar ben ik heel blij mee. En ik ben een coach die heel erg ook empathisch is. Vanuit de speelsterscoach. Vanuit gevoel, emotie. Maar ook wel degelijk vanuit tactiek, strategie. Daar heb ik ook die mensen voor nodig om me daarin aan te vullen. Om daar ook de balans in te vinden.
En ben je dan ook rustig geworden de afgelopen paar jaar? Want ik heb verhalen gehoord over jou dat je wel schreeuwend en tierend langs het veld stond.
Dat leer je vanzelf. Ik denk dat mijn emotie, mijn beleving, mijn enthousiasme, mijn energie is mijn kracht. En dat kan ook een valkuil zijn. Dat weet ik ook. Ik ben heel blij dat de invloed van scheidsrechters enorm afgenomen is. Met name in de beoordeling van spelverdelers. Ik had echt het gevoel dat heel veel scheidsrechters het gevoel hadden van ja, ik mag niet zoveel, maar daar kan ik nog lekker in scoren. Kan ik lekker laten zien dat ik op die box zit. En ik heb wedstrijden meegemaakt waarin mijn spelverdelers er 4 keer werd afgefloten achter elkaar. Ja, dan ga ik uit mijn vel. Omdat ik dan ook, dan zie ik een scheidsrechter die zo bewust met zijn eigen egootje bezig is. Niet met het faciliteren van een wedstrijd. Ondergeschikt wil zijn aan wat er op dat moment gebeurt. Ja, dan kun je mij wel kwaad krijgen. Ja. Maar nu zie je het afgelopen seizoen natuurlijk dat er het let and play is gelukkig steeds meer ingevoerd. Soms vind ik te veel. Het mag geen gooi en smijten worden. Maar de invloed van scheidsrechters is minder geworden. Waardoor je, en dat zie je ook weer scheidsrechters, die gaan ze dan weer heel erg manifesteren bij het randgebeuren. De afgelopen maanden hadden we ook heel vaak zeg maar, regio-scheidsrechters als tweede. En dan komt iemand en deed heel losjes, even kaarten controleren, even losjes, net even losjes. En dan komt zo'n eerste weer binnen, oh, dat mannetje weer. En dan gaan we haar al recht overheen staan. En ik denk, oh, daar heb je er weer eentje hoor, die wil weer promoveren. Je moet je laten zien aan de begeleider van, ik ben het mannetje, ik ben de baas hier. Maar de echte leider is de baas en speelt hem niet. En dat heb ik te vaak gezien bij arbiters.
Je hebt veel gewonnen afgelopen seizoen, en bovenaan geëindigd in de tweede divisie. Wat is dan jouw succesformule?
Nou, waar ik het meest trots op ben, ik heb bij Armistice 2 periodes meegemaakt. Ik stond helemaal aan het begin. In maart 2012 werd ik gebeld door de toenmalige trainer Buddy Doornbos, die ik ook goed ken, waar ik ook nog steeds veel respect voor heb trouwens. Die ken ik ook al heel lang en die belde me op en zei, ik kom er niet meer uit bij Armistice. Ik had toevallig op dat moment even geen team. Hij zei, wil je helpen, want ik ga ermee stoppen. Mij lukt het niet meer. Nou, oké, dat hebben we toen gedaan. En toen stond het team op dat moment 9e in de promotieklas. Met 1 keer trainen in een week. Ja, dat was natuurlijk niet zo heel veel. Maar ik ben die zaal ingegaan. En ik ben iemand die met heel veel energie traint. Heel veel, ik hou van heel erg dynamisch trainen. Game-like trainen. Ik ben dol op teamplay 6 tegen 6 met allerlei varianten erin. Dus het moest weer knetteren in die zaal. Het moest weer bruisen. Nou, dat lukte al heel aardig. Ik voelde gelijk ook dat ik welkom was. Meiden waren blij dat ik er was. En ik weet nog, we pakten een punt van de toenmalige koploper Amstelveen. We waren er bijna 2 geweest. En de week erop verloren was nummer 12. Om te laten zien, toen dacht ik, oh ja, nu ben ik weer waarom ik bij de nummer 9 ben. En dat er een hoop moet gebeuren. Die dingen, mensen in hun kracht zetten. Dat is denk ik, althans zie ik als een van mijn kernkwaliteiten. Als ik dat mag zeggen van mezelf. Maar dat doe ik graag. Mensen in hun kracht laten spelen. Dus je kan altijd wel wijzen, ja, jouw paas is niet goed. Maar als ik zie dat die meid achterin in die pijp ontzettend dwingend en dominant is. En dat die andere misschien wat kleiner is, maar die is wel heel snel. En die kan lekker via de handen slaan. En die is ook heel goed in de verdediging. Ja, dan gaan we daar aan werken. Defense is voor mij nog steeds de basis in volleybal. Ballen van de grond halen, simpel gezegd. Maar ik had bijvoorbeeld, ik doe altijd aparte oefeningen voor de libero. En dat was ook wat we deden. En we hadden afgelopen seizoen hadden we een fantastische libero. Waar eerst Denise de Baas, die weer terugkeerde naar Paas en Loper. Helaas geblesseerd raakte, een paar keer zelfs, echt heel sneu. En we hadden dit seizoen geruild met Marcia Cinema. En Marcia is ook een fantastische libero. Die wordt altijd bij ons in het team, werd hij altijd de stuiterbal genoemd. Die met heeft zoveel energie, dat is echt niet normaal. En die vliegt de hele hal door. Als ik met haar, ik deed met haar die oefeningen. Die we altijd doen, en dat zijn oefeningen, zijn reactieoefeningen. Dat zei je me terug, op het gezicht naar de muur staan. Ik ga ballen gooien, links, rechts. Dat is heel veel ballen uit allerlei verschillende posities. Moet daar verdedigen. Balletje met een stuit. Maar ook gewoon op 4 meter afstand, op 3 meter, 5 meter, 6 meter verschillende afstanden. Ballen op haar knallen, weet je. Het feestje van het trainen. En die meid, jongen, ja, die haalt ballen terug. Echt niet normaal. En bij Denise was ook altijd mooi, want na die oefening van ongeveer 10 minuten, een kwartier, de anderen waren bezig met blokkeren. Was ik helemaal gesloopt en Denise had meestal geen eens weten druppelen op haar hoofd. En max 2, laat ik het zo zeggen. Maar die meiden, die vonden het heerlijk en ik ook. En ik weet nog wel, op een gegeven moment eindigde die sessie en een balletje eerst stuiten en van de grond opvegen. En dan maakte ik dan setpoints van tegen US. En ik zei, 24-23, kom op Mars, deze bal halen en pak je die set. En jezus, weet je wel, drie stekjes achter elkaar haalt ze die bal van de grond. Dus ik kom helemaal teruglopen, jongens, we staan 3-0 voor tegen US. En mijn aanvoerder zei, Robert, je blijft ook een groot kind. Hè? Maar ze zijn wel lachend, hoor. En dan, op dat moment ben ik ook een groot kind, dat weet ik ook. En ik kan daar zo intens van genieten van zo'n training. En dat die meid echt voor elke bal gaat. Dus het gevoel van yes, weet je, we hebben dat hele gevoel weer terug. Ik zorg dat er heel veel energie in die training zit. Dat doe je met verschillende dingen. Als Edward en Sam René waren, liet ik hun ook de 3-people defense doen, wat we heel vaak deden. Zij zelf aanslaan, maar ook met een spelverdeel erbij. Allerlei varianten. Series van 15 ballen die ze van de grond moeten halen. Heel veel communicatie. Er mag geen bal vallen. Dus we moeten ook heel veel met elkaar bezig zijn. Daarna schakelen we vaak door naar zeg maar blokkeren. Ook technisch, ook tactisch, weer even neerzetten. Ook voor onze middens, om het gevoel weer even te pakken. Snel verplaatsen. Die oefening die werd vaak geleid door René. Ik was dan op dat moment dus met de libero aan de slag vaak. Dat vond ik ook leuk om te doen. Kwamen we samen inslaan en dan kwamen we terug. Aanval blok in defense. De afstemming blok defense. Met veel verdedigingsoefeningen. Ballen zelf aanslaan. Ze zelf laten aanslaan. Al een eerste vorm van teamplay. Met vaste patronen. Eerst naar de links voor, de mid voor, de rest voor. Achter de 3 meter aanval. Spelverdelen bij het net. Verschillende facetten. Verschillende rotaties. En elke keer weer met de intentie om het punt te scoren. En bij dit team was het niveau. Verschil onderling vrij klein. Ik denk nog kleiner dan een seizoen daarvoor. Dus ja, zie maar een punt te maken. En die meiden waren bloedfanatiek. Dat was prachtig, weet je. En dan voel je inderdaad dat het bruist, dat het knettert in die zaal. Dus dat is mooi, weet je. Echt een gevecht voor elk punt. En ik deed heel vaak mini-setjes. Die begonnen op 23-23 of soms 22-22. Eerst een mini-set uit de rally. En beide trainers sloegen een bal aan. Of ik sloeg hem zelf aan. Of we deden een setje out of system eerst, degene die een setje won mocht gaan serveren op 23-22. En dan hadden we gelijk het gevecht om een punt. En dan best of 5 setjes. Want dat was vaak de training op maandag. En dat waren gevechten. En uiteindelijk eindigde we gewoon met een 6-6 teamplay of vrije set. Of met opdracht erin. Maar altijd gericht ook op punten willen maken. Op 6 willen winnen. Je moet als je hoog staat bovenin en je wil meestal een titel, moet je ook leren om wedstrijden te winnen, om wedstrijden te killen. Daar waren we heel erg mee bezig op maandag. En donderdag was het meer gestructureerd, de trainingen. Vanuit de service paas gericht vaak. Heel veel serveren, heel veel pasen. Opdrachten in de service erbij. Verschillende paaslijntjes testen, ook tegen elkaar. Ook daar wedstrijdjes in doen. En gericht op de volgende tegenstander. Wat gaan zij doen om ons pijn te doen? Wat zijn hun wapens? Dus dan zei ik al tegen mijn paarse lopers, tegen Malou en tegen Lotte, nou, ze gaan jullie wegdrukken, want dat willen ze, want ze zijn als de dood voor jullie aanval. Dus dat weten. Hoe gaan we het oplossen? Moeten we Malou in een 2 aanval wat meer beschermen? Of moeten we Lotte beschermen? Wanneer is Lotte de killer, et cetera? Wanneer moeten we Lotte er even, nou, misschien even iets minder ruimte geven in de paas, et cetera? Daar waren we op donderdag heel erg mee bezig. Ook onze middenmensen. De diagonalen, dus iedereen was heel functioneel, dat we bezig gericht op de tegenstander. En dat hadden we misschien nog wel iets meer kunnen doen, dat weet ik niet. Het is altijd een discussie van, kun je dat nog meer doen? Maar ik vond ook dat we ook vanuit onszelf moesten redeneren. Hè. Denk ook vanuit je eigen kracht, vond ik. Ik wilde ook weer niet te veel bezig zijn met onze tegenstander. Met name onze eigen kracht ontwikkelen.
Had je dan altijd al beelden gezien van de tegenpartij?
Ja, we hebben ook zelf beelden opgenomen. Ik had ze niet altijd, maar we hadden ook bijvoorbeeld beelden van onze eigen wedstrijden. Die gingen we dan weer terugkijken op mijn staf. En dan maakte René als assistent vanuit het aanvalblok gericht, keek je heel erg analytisch naar blok en aanval. Edward ging echt wel kijken naar serveren en pasen, waar de statistieken van de eerste wedstrijd waren erbij. Dus we wisten ook van, hey jongens, hier hebben we een fase gehad dat we even een sierkje tegen kregen. Wanneer was dat? Wat gebeurde er toen? Nou, kon het oplossen, moeten we even anders staan, moeten we ons daar richten. Dus we wisten precies bij een tegenstander, jongens, die hebben nummer 3 en 5. Die heeft een jump float van 5 naar 5. Die gooit hem altijd naar 1, et cetera. Nou, daar waren we op ingespeeld. Dus daar konden we ook ons team op voorbereiden. We wilden ze ook niet doodgooien met alle informatie. Want dat weet van tevoren, ik kan donderdag allerlei dingen gaan roepen. Maar staan we zaterdag in die zaal, nou, dan zijn ze het echt wel vergeten. Dan moet je dat weer even opnieuw benoemen, kort ook. Dus, maar we waren er wel mee bezig. Dus sommige dingen wisten ze zelf ook. En wisten we bijvoorbeeld, ik noem wat Keistad, hele goede middenaanvallen. Jongens, in deze rotatie moeten we met gif en met lef en met durf serveren, anders worden we daar weggetikt op midden. Ik had echt gewoon de ideale situatie bij hem. Dus ik ben ontzettend trots op de jongens, zijn vrienden van me geworden. Maar we hadden gewoon een mooie staf, waarin iedereen ook weer in zijn kracht, ik kon in mijn kracht opereren, zij konden in hun kracht opereren en daarmee maakten wij het team beter.
Welke 3 coachtips heb je voor het begin van een wedstrijd?
Ik ben heel erg aanhanger van wat Louis van Gaal zijn totale mensprincipe noemt. Ik bouw een relatie op met mijn speelsters. Ik bouw een vertrouwensband op met mijn speelsters. Ze hoeven niet alles te vertellen over hun leven. Dat is niet belangrijk. Ik wil weten wat ik moet weten om ze fit en scherp op een training te krijgen. Maar er zijn wel dingen die heel belangrijk zijn. Ik heb meegemaakt bij een team dat we bij een teamvergadering een speelster in zijn tranen uitbarsten omdat haar relatie uit was. Ja, dan hoef ik niet alles te weten over waarom, maar het is wel iets waar ik mee moet dealen. Want ik heb iemand die op dat moment in een crisissituatie zit en als ik met zo'n meid kan praten, dan moet ik ook haar kunnen helpen. Ik heb altijd tegen die meiden gezegd, wat ik wil is een soort familiegevoel creëren. En ik zei ook al tegen ze, ja, ik zeg zeker in mijn geval, van echtgenoten die ook veel rijden, ik zie jullie soms vaker dan mijn eigen vrouw, laat staan mijn beste vrienden. Dus we moeten het ook wel leuk en gezellig hebben met elkaar. Zij moet alles tegen mij kunnen zeggen. Ik vind het belangrijk dat ik weet van die meiden wat hun drijft. Wat voor werk ze doen. Hoe ze in het leven staan. Wat ze leuk vinden. En als iemand inderdaad helemaal gek is van een bepaalde DJ zoals onze aanvoerder. Ja, is het toch ook leuk om daar eens af en toe even over te praten. Hè? Om ze het gevoel te geven. Ja, dat ze ook inderdaad gewoon serieus worden genomen. Dat ze niet alleen maar binnenkomen om een balletje te slaan. Maar ik zie die mens. En daar begint het mee. Daar heeft Louis van Gaal volkomen gelijk in. Want dat helpt heel erg. En zeker in vrouwenvolleybal, die hebben het vertrouwen van een trainer nodig. Ook zelf trainers had ik dacht van, nou ja, laat maar lullen, je doet het zelf wel. En dan was die trainer vond ik niet zo belangrijk, weet je. Mijn assistent moest heel erg aan wennen, die zelf in de mouw, die zei, ja. Hij zei, god, ja, die meisjes zijn af en toe heel emotioneel. Die vragen echt aan jou van, wat moet ik nu doen? Ja, terwijl mannen, ja, je denkt, nou, ik los het zelf wel op. Laat die coach lekker lullen, ik doe het zelf wel. Nou, vrouwen hebben dat heel erg nodig. Die vertrouwen ook op jou, jij moet het aangeven. Ja, terwijl het ook vaak een wisselwerking is. Maar ik vind dat vertrouwensprincipe heel belangrijk. Hè, dat je een vertrouwensband met ze opbouwt. Dat is essentieel. Want dat komt ook terug. Want als er dan een crisissituatie is, op 23-23 geef je ze ook dat vertrouwen. Hè, als ik een van mijn middenspelers, Nienke, die had een fantastische float service, jump float. En omdat we haar elke keer vertrouwen gaven, ook in crisissituaties, in wissels. Hè, ik deed ook soms wissels alleen met haar. Kon ze het ook doen. Dus die durfde ik op 23-23, zelfs 23-24. Ik zei, Nien, jouw feestje. En dat ging niet altijd even goed. Dat ging ook wel eens mis. Maar dan zei ik, meid, we doen het gewoon de volgende keer, doen we het weer. En dat wist zij ook. Dus 9 van de 10 keer leverde ze ook. En dat vond ik echt heel knap. We hebben er ook wedstrijden mee gewonnen. Zij kon op setpoint gewoon een set killen. Maar dat bouw je op door vertrouwen te geven dat je ze die bal geeft. Dat je ze niet wisselt naar één fout. Ja, dus dat bedoel ik met het vertrouwen geven aan speelsters. Dat je op dat moment, als je huis in brand staat, hè, dan komt het aan op die fundamentele vertrouwensrelatie tussen speler en coach. En dan is één blik, hey Lot, hij is van jou, hè. Dit is jouw kunstje, hè? Jij gaat het nu doen. Hè? En dan doet ze het ook. Ja, daar kan ik zo intens van genieten. Dus dat vind ik heel belangrijk. Daarom kunnen mensen ook leveren onder druk, omdat ze weten dat ze vertrouwen krijgen, niet alleen van mij, maar ook van een team. Het team weet ook van, dit is haar kracht. Dit gaat ze geven. Ik vraag altijd aan mijn speelsters, wat is jouw bijdrage aan het team? Wat mogen we van jou verwachten? Als het goed gaat, maar vooral ook als het niet goed gaat. Wat kan jij dan geven aan het team? En dus dat vind ik ook een tip die ik elke coach meegeef. Leer je team kennen. En zorg ook voor dat die meiden een verbinding vormen met elkaar. Ik had ook het geluk dat die meiden ook buiten elkaar waren vriendinnen. Waren zelfs twee vriendinnengroepjes in het team zitten. Maar die gingen ook heel goed met elkaar om. Sommige meiden gingen samen met elkaar met vakantie. Dat heb je niet altijd. Maar dat had ik wel. Dus die meiden hadden altijd een band. Maar daardoor kon het ook wel schuren. Want ze waren ook al concurrent van elkaar. Dus ik moest daar heel goed in managen. Om te zorgen dat het ook leuk was, maar ook gewoon op het veld. Dus ook gewoon met elkaar gingen strijden, zeg maar. Maar ik vond vooral het elkaar gunnen. Dat is de kracht. En nooit vergeten in seizoen 1 dat een paar zo lopen veld ging tegen anderen zei van oké, ik heb voor jou gepaast, jij gaat hem killen aan het net. En dat vond ik mooi. Weet je, precies. Hè, weet oké, ik ben misschien aanvallend net iets minder dan jij, maar ik kan een paas weer brengen. En zo help je elkaar. Dat doe je ook op basis van vertrouwen. Hè, van elkaar weten. Dus zorg ook als coach dat die speelsters elkaars sterke en zwakke punten herkennen en ook erkennen. En dat we er wat mee doen samen. En voor de rest is het in je voorbereiding zorgen dat je plan A duidelijk uitlegt. Hoe gaan we spelen? Wat is onze service tactiek? Wat is onze aanvalblok strategie? Waar gaan we ze pijn doen? En ook wetende, en je hoeft niet al te vertellen, want dat houdt toen niet, jongens. We hebben plan B en heeft er ook plan C achter de hand voor als dingen niet lopen. En zorg ook in, als je dan aan het coachen bent tijdens de wedstrijd, ik ben iemand die graag staat langs de lijn. Ik wil die energie voelen. Ik wil ook weten of ik energie moet geven aan het team, of dat ik genoeg energie zie en alleen maar kan observeren. Maar ik wil snel kunnen ingrijpen. Zorg dat je heel gericht ook met die meiden bezig bent. Dat je inderdaad coacht op het proces. Dus dat je ziet, je ziet dingen, speel snel op in. En het valt me nog steeds op, ik heb ook meegemaakt in de tweede divisie, dat ik bij een tegenstander wel plan A zie. En als wij plan A keurig hebben gedemonteerd, dan denk ik, nou, waar is hun plan B? Oh, hier hebben ze niet, dat is mooi. Hè? Heb ik toch vaak nog gezien. Ik wil niemand afvallen verder, maar dat viel me wel eens op. Ik dacht van, hey, ik zie geen plan B. Laat staan een plan C. Het lukt ons ook niet altijd om plan B en plan C helemaal door te voeren. Maar we waren wel op ingespeeld. Ook door onze data, door onze voorbereiding. Dat we wisten, jongens, wat kunnen we verwachten van deze tegenstander. Dus zorg inderdaad gewoon dat je als coach kan schakelen naar plan A, B en C. Hou je meiden erbij, ook langs de kant. Zorg dat ze actief zijn, dat ze er meteen in kunnen. Maar ik was altijd wel heel erg gericht op het schakelen langs de kant. Coach is ook schaken, je moet vooruit kunnen denken. Ook een tip voor de coach, hanteer geen schablonenwissels. Ik vond bij Jamie Morse altijd het punt van die dubbele wissel. Ik werd er helemaal gek van, waarom nou altijd die dubbele wissel? Laat hem maar een keer staan, waarom moet hij ook weer terug? Pak de wissel die nodig is op dat moment in de wedstrijd. Een dubbele wissel hou ik ook heel erg van. Hè? Want zeker als je een linkshandige en een rechtshandige diagonaal hebt, kan het een hele andere dynamiek brengen in een wedstrijd. Maar durf hem ook te laten staan. Dus heel vaak zei spelers ook eerder af van, gaan we weer terug zometeen? En soms zei ik inderdaad, ik weet het niet, omdat ik ook even wilde kijken. En misschien is die 2-aanval nu, of die 3-aanval, heel nuttig. En kan ik hem even laten staan? Kan ik hem even laten doorlopen in een 2-aanval, omdat het loopt? Of soms ook niet. Want ik dacht van, oké, nu moet ik toch weer zorgen dat ik weer 3 aanvallers heb. Want ik krijg hier die hele lastige service met de quest in mijn 2-aanval. Dus elke keer weer coachen naar het moment. En ook inderdaad, coach vooral ook naar voren. Niet naar achteren. Het is niet, als coach zeg ik, ja jongens, die paas loopt niet. En ik heb al gezegd, die bal daar, dat is allemaal weg. Nee, wat moeten we nu doen om deze service serie te onderbreken? Wat gaat hier mis? Is het een technisch probleem? Staan we niet goed? Of heeft iemand de vorm niet? Moet hij een kleine strootje hebben? Zo moet je coachen. Dus heel erg gericht op, wat is er nodig om iets te doorbreken? Wat is nodig om een team te verrijken, zeg maar? Nou, dat is iets wat ik elke coach meegeef. Denk erover na. Maar denk ook na over de rol van je speelsters. Wie kan dat? Heb je inderdaad een speelster die je inderdaad in het brandende huis kunt zeggen van, pak mijn hand jongens, pak mijn hand maar, ik leid jullie wel naar buiten. Heb je die wel? Ik heb het meest geleerd, heel lang geleden. Die vrouw is nog steeds een van mijn beste vriendinnen. Was nog voor het libero-tijd. Ik hanteerde haar eigenlijk als libero, terwijl we nog een libero hadden. Ik kon haar altijd inzetten in de paas. Setpoint tegen, maakte niet uit. Matchpoint tegen. Als zij moest paasen, maar ik kon met mijn ogen dicht. Die paas kwam er gewoon. Wat doe ik 1 keer? Dombo die ik ben. Ik zet erin om te serveren. Ik wissel en ik laat haar serveren. Of setpoint tegen. Nou, die bal haalde het net niet eens. Ik zag haar al lopen, dus me aankeek van, wat doe je nou? En ik wist ook wel van, oh shit, wat een stomme tijd is dit. Zeg. In haar kracht zetten. Dat deed ik dus absoluut niet. Dus het was terecht. Die bal die haalde het net niet eens. We verloren de set en het was mijn fout. Want ik had haar nooit moeten laten serveren. Nee, ik had haar moeten laten pasen. Dat was haar kracht. Dus daar, dat zijn dingen waar ik altijd nog wel eens aan terugdenk aan dat moment. En je moet dus inderdaad mensen in hun kracht zetten. Als jij iemand op 22, 22 aan het net inbrengt, moet ze wel gewend zijn om dat te doen. Moet je weten dat ze dat kan. Of dan zeg je dat van, hey, deze speler is fantastisch achterin, die kan heel goed verdedigen. Die zet ik daar neer, want die gaat die bal van de grond halen. Die is wat sneller dan andere passen lopen. Oké, dan heb ik misschien iets minder in het park, maar het gaat nu even om het verdedigen. Kijk, heel vaak heb ik hem wissel nodig in defense of in pass, of heb ik hem aanvallend nodig. Dus daar kijk ik ook heel erg naar. Dus ook coach, ook je dat analyseer, wat heeft jouw team nu nodig om zeg maar uit het crisismoment te komen? Heb ik een betere paas nodig? Of is de paas goed, te scoren we niet? Dat moet je heel goed analyseren. En dan hebben je wissels ook vaak effect, omdat je ze toepast op het moment. En dat je ook precies de impuls geeft waar die impuls ook nodig is. Dus als die, stel voor, ik paas goed, mijn aanvallen scoren niet. En ik ga een wissel doen in de paas. Ja, dan leg ik het accent op het verkeerde en geef ik de speelster het gevoel van, ja, mijn paas dan goed, waarom wissel je mij? Het ligt nu aan de aanval, we krijgen die bal niet op de grond. Dus daar moet je heel erg op letten, ook voor het vertrouwen van je speelsters. Van, geef ik ze het vertrouwen op het juiste moment? Geef ik de juiste impuls? Pak je time-out op het juiste moment. Dat is iets, denk ik, wat ik na al die ervaring, ja, ik durf wel te zeggen dat ik hem zelden mis. Je moet weten wat het momentum is van, oké, nu heb ik een time-out nodig. Ik weet ook bijna zeker al vaak bij de andere kant van, jongens, let op, nu komt een time-out. Ik kan voorspellen wanneer een tactische bal komt. Ik heb zo vaak langs de lijn gestaan dat je wedstrijden gewoon soms kunt voorspellen. Maar dat gevoel van het momentum vasthouden. Ik zeg ook vaak tegen een team, jongens, let op, zorg dat je het momentum houdt. Je voelt ook op een gegeven moment, hey, je staat 16-9 voor. Vrij zorgeloos, 17-19, en ineens staat het 18-14. Dan moet je van tevoren al een time-out hebben genomen. Als je dat te lang laat doorlopen, heb je het momentum zelf weggehaald. Dus je kan soms heel scherp zijn, 16-9, 16-11, bam, time-out. Hoezo, het staat 16-11, joh. Maar dan voel ik al, nee, wacht even, ho. Soms 16-9, jongens. 2 onnodige fouten, 16-11. Even erbij blijven nu, want het momentum hebben we het momentum nog steeds in handen. Maar nog een paar ballen, je kan het kwijtraken. Dus nu moeten we even scherp zijn. 9 van de 10 keer lukt het ook. Ik heb vaak het gevoel dat zo'n time-out ook werkt. Of we maken hetzelfde punt, of de tegenstander maakt een fout. Maar laat ook aan je tegenstanders zien dat je als coach alles doet om hun plan A te ontrafelen, plan B, en om ze uit het ritme te halen. En om het momentum te breken van een service-serie of een aanvalserie, etc. Dus ik laat steeds zien aan de tegenstander, je hebt er 6 op het veld, maar ik sta er ook nog in. Ik heb een staf achter me staan die ook steeds nadenkt over wat we kunnen doen. Dus je tegenstander moet weten, bij Amistos of ik hoop dat bij Matthew, moet die bal 3 keer achter elkaar op de grond komen voor we het punt hebben gemaakt. Want we doen alles om ons team te helpen om de punten te maken. In hun kracht, hè? Dus speelsters in hun kracht zetten en hun ding te laten doen waar ze goed in zijn. Dus gameplan, vertrouwen. Maar vooral vind ik, volleybal is ritme. Dus je moet voelen, je moet dat team in die flow zien te krijgen. En als coach moet je die flow ook laten gaan. Dus soms moet je als coach juist afstand nemen. Laat die flow maar gaan in het veld. En soms als die flow er niet is, heb ik ook wel gemerkt, als je wedstrijden hebt waarbij je gevoel hebt van, ik zit te duwen en ik krijg het er niet doorheen. Ja, dan voel je ook gewoon soms de frustratie van de coach. Ik loop tegen die glazen wand aan, ik krijg ze niet los. Ja, dan zei ik wel tegen Ed aan de kant, ik zeg, ik krijg ze niet los, maar ze zitten vast. We staan vast. Het gebeurde zelden, maar het gebeurde wel eens. En dan zoek je heel erg. En soms ga je dan inderdaad gewoon iets te geforceerd ook. En dat zie je ook meteen. Dat zie ik ook bij de tegenstander. Van, nou, die gaan heel geforceerd. Gaan ze wisselen. Dat ik echt denk van, die coach is je team helemaal aan kapot wisselen. Om het wisselen. Om maar bij ons de rippen te breken. En wij lachen erom. Joh, maakt niet uit wie er staat. We gaan lekker ons eigen dingetje doen. Maar hebben we ook wel eens gehad. Ja, als je een set uit handen lucht geeft. Hé, we scoren niet. Nou, nog een keer wissel. En dan voel je al een beetje dat het iets geforceerd heeft. Dus zorg ook in dat gewoon dat je in de flow blijft. En die flow hou je toch het makkelijkste vast door ja, je eigen dingen te blijven doen. Door elke keer die speelster in haar kracht te laten volleyballen. En als je dat voor elkaar krijgt en je hebt 6 op het veld die in die kracht staan, ja, dan heb je een mooi en heb je ook een winnend team.
Wil je meer? Kijk dan op volleybubble.nl.